Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen uit Psalm 135, de versen 2 en 8... We doen nu eerst met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting aan de geloofsbelijdenis zingen we uit het vijfde vers van Psalm 145. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Daarna lezen we uit het woord van de Heere en de schriftlezing. Voor deze avond is uit 1 Korinthe 11... vanaf het 17e tot en met het 34e vers. We noemen nu 1 Korinthe 11, de versen 17 tot en met 34 na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 145, het vijfde vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des almachtige vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Korinthe 11, vers 17. Dit nu hetgeen ik u aanzeg, prijs ik niet, namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Want eerstelijk als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen onder u zijn en ik geloof het ten dele. Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn openbaar mogen worden onder u. Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heeren avondmaal eten. Want in het eten neemt een iegelijk tevoren zijn eigen avondmaal en deze is hongerig en de ander is dronken. Hebt gij dan geen huizen om er te eten en te drinken? Of veracht gij de gemeente Gods en beschaamt gij degene die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet. Want ik heb van de Heeren ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en vele slapen. Want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander. Doch zo iemand hongert, dat hij te huis eten, opdat gij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik verordenen als ik zal gekomen zijn. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. We willen vanavond verder gaan met het onderwijs van onze Heidelberger Catechismus over het heilig avondmaal en zijn toegekomen aan dat gedeelte wat spreekt over de vereisten van de ware avondmaalganger. En de tekst voor de prediking van vanavond kunt u dan ook vinden in dit gedeelte, namelijk in 1 Korinthe 11, het 28ste vers. 1 Korinthe 11, vers 28. Daar lezen we de woorden van de tekst voor deze avond. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. En in het licht van deze en andere woorden van het heilig woord van God willen we lezen zondag 30, vraag en antwoord 81. Zondag 30, vraag en antwoord 81. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? En dan luidt het antwoord: voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen. En nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Willen we nu eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen over deze dienst. Heere, gij eeuwige God, gij brengt ons samen op deze dag. En zoals we hier op deze zondagavond in de kerk zijn, zijn wij allen schepselen van u. U hebt ons gemaakt. U hebt ons verstand, gevoel, wil, hart en handen gegeven. Alles vloeit voort uit uw scheppershand. Maar nu moeten we het u belijden, Heere, dat wij door de zonde de gaven die we van u ontvangen hebben, hebben besmet en bedorven. Ons gevoel, ons hart, onze daden, onze gedachten zijn niet tot eer van u. En zelfs wanneer wij de genade van u kennen, de genade die herschept en vernieuwt en herstelt, dan blijft nog de zonde in ons leven over. En daarom bidden we van u, Heere, gij die ons hart geschapen hebt, gij die onze handen toebereiden, wil u ons leven vernieuwen en schenk ons voor het eerst of ook opnieuw gedachten die tot eer van u zijn. Een wil die saamgevoegd is en omgebogen om in uw wegen te gaan. Gevoelens die u verheerlijken. Een leven u toegewijd. Heren, dat smeken we heel in het bijzonder nu we onder het licht van uw woord komen. Het licht van uw woord dat helder schijnt en zuiver licht verspreidt. In het licht waarvan we onze smetten en vlekken zien. In het licht waarvan we ook zien wie we behoorden te zijn voor u. En als dan dat licht ook in deze ogenblikken schijnt, heel in het bijzonder met betrekking tot het heilig sacrament van het avondmaal, dan vragen we u, Heere, wil u geven dat het licht van uw woord, de prediking van onze belijdenis, zo mag schijnen, dat wij gaan zien de betekenis van dit heilig sacrament. Uw neerbuigende liefde die u betoont door het heilig avondmaal te geven en te laten onder ons. Maar ook wat u vraagt van hen die genodigd worden. En wat u geven wilt aan hen die genodigd worden. Ook dat u hen en ons allen roept om onszelf te beproeven. En Heere, nu kunnen wij onszelf niet beproeven. Dat is wanneer we aan onszelf worden overgelaten ten enenmale een onmogelijk iets. Maar beproef gij dan van omhoog onze harten. En laat onze harten voor u open mogen liggen. En wil u vanavond geven dat er met betrekking tot ons leven en tot ons eeuwige bestemming helderheid mag zijn. En dat wanneer wij ontdekken in het licht van de prediking van uw woord dat wij buiten u leven. En u niet kennen met de waarachtige vrezen van uw naam. Heere, wil ons dan wakker schudden en dat heil doen zoeken wat alleen bij u te verkrijgen is om niet. En wanneer wij iets van dat heil mogen kennen door het ware geloof, o Heere, versterk hetgeen gij hebt gewrocht. En wil u bijzonder ook in het licht van de woorden over de voorbereiding van het heilige avondmaal onze harten richten op hem die de hoofdsom van de heilige dis is. De grote gastheer zelf, Jezus Christus en die gekruisigd. Die een hart en een verstand bezat. Een ziel, een lichaam. Gegeven, opgeofferd tot uw eer. En die u zo lief had. En uw deugden zo lief had. En de eer van uw naam zo lief had, dat hij zichzelf bereidwillig opofferde tot in de duistere schachten van de dood en van de ondergang. Heere, laat dat offer van de Heere Jezus in zijn volkomen liefde onze harten in liefde tot u ontvonken. En wilt u geven, Heere, dat de krachtige bediening van de geest van de Heere Jezus, die alleen ons hart kan wegen en kan beproeven, ook in ons midden mag zijn. Beproef gij, o geest van boven, onze harten en leid ons. Heere, wil u ook bijzonder denken aan hen, die het oprecht om u te doen is, en die zoveel vragen hebben rondom hun geestelijke staat, ook rondom het heilige avondmaal en de dingen die daarbij ter sprake komen. Wil u hen in de prediking over deze dingen onderwijs geven? En niet alleen zo dat ze de dingen van uw woord en van de leer van de kerk dieper verstaan, maar ook persoonlijk onderwijs. Onderwijs wat doordringt, onderwijs wat het hart raakt en wat de zielenraadsels opheldert en wegneemt. Onderwijs wat dringt en aanvuurt en opwekt om nu het heil en de vastigheid te zoeken in de Heere Jezus Christus alleen. En wil u dan, Heere, alles wat dat kennen van hem en de geloofsbetrekking met hem in de weg staat maar wegnemen. Wil u onze eigen gerechtigheid en onze ongerechtigheid wegnemen. En wil u ons als uitgeleegde mensen doen zien op hem, in wie alleen het heil te vinden is. Geef ons in de bediening van uw woord alles wat nodig is. Schriftuurlijkheid en schriftgebondenheid. Geestelijkheid, liefde, eenvoud. Alles wat nodig is om uw woord te brengen. En wil u uit vrije gunst het woord ook zegenen met uw genade. Heere, we smeken u, wil u geven dat het in het midden van de gemeente gebruikt mag worden als een instrument in uw goddelijke handen, tot bekering, tot vernieuwing. Zegen ons als gemeente, zegen allen die nog met vakantie zijn, Wil u hem beschermen en bewaren? Wil u ook ons bewaren en beschermen? En wil u onder ons alle werken met uw Heilige Geest? Wil u denken aan de hele kerken? Niet alleen aan onze eigen kerken, maar ook aan de kerken in ons vaderland en daarbuiten. Laat uw koninkrijk mogen komen. Wil u ook uw koninkrijk uitbreiden over deze wereld en de werken van de duisternis verstoren? Wil het werk van de zending zegenen, de evangelieverkondiging onder Israël gebruiken als een instrument in uw handen, opdat ook zij die beminden zijn om der vaderen wil mogen komen tot de kennis van die ene naam. Denk aan hen die van het evangelie vervreemd zijn. Laat het woord van uw genade gebruikt worden, Heere, tot bekering en tot terugkeer tot u, de levende God. Wil u dat ook gebruiken onder ons? Heere, u weet, wij hebben ten diepste datzelfde nodig. O, God wil op de werkvloer van uw geest, en dat is toch uw gemeente. En waar uw woord verkondigd wordt, wil daar werken, ook in dit ogenblik. Wil geven dat wanneer het woord geopend wordt, de warmte of de dingen die op andere wijze ons belemmeren kunnen geen hindernis zijn in het luisteren naar uw woord. En geef wanneer we kort op deze warme zondagavond aandacht vragen voor deze diepe dingen. We mogen luisteren. We het woord mogen indrinken. Mensen verslagen worden van hart. Mensen ontgrond worden. Mensen het licht zien. Wat in het woord open gaat. Mensen hem mogen zien. Die het woord is. In wie alle beloften ja en amen zijn. Heere, zou u dat willen doen? Verdiend hebben we het niet. Wij hebben gezondigd. Wij, geschapen door u, staan schuldig voor u. Maar Heere, zie ons aan in dat volbrachte werk en in dat volkomen offer van Jezus Christus, uw lieve Zoon, uit genade. Amen. We zingen, gemeente, Psalm 132, het 5e, het 9e en het 10e vers. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 22. En daarvan het 13e vers, Psalm 22, het 13e vers. Ik loof eerlang u in een grote schaar. En wat ik u beloofde in het heetst gevaar betaal ik op het heilig dankaltaar bij die u vrezen. Psalm 22, het 13e vers, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, de naam van Jonathan Edwards is onder ons niet zo bekend. Hij was in Amerika in de 18e eeuw een van de knapste theologen, misschien wel de knapste van Amerika, en zeker ook een van de meest diepzinnige filosofen die ooit in de nieuwe wereld, zoals dat toen genoemd werd, hebben geleefd. Hij was bovendien een heel eenvoudig kind van God, die dicht bij de Here leefde. In het jaar 1750 was hij 47 jaar oud en stond hij al 23 jaar in de gemeente die hij het langst van zijn leven gediend heeft, de gemeente van Northampton, helemaal in het uiterste noordoosten van wat nu de Verenigde Staten heet. Hij had in de periode van 23 jaar dat hij in die gemeente stond twee keer een grote geestelijke opwekking meegemaakt. Was nu al zo'n 10 jaar geleden, veel mensen krachtig tot God bekeerd. En heel veel mensen in die gemeente beschouwden hem ook als hun geestelijke vader, die vanuit het woord van God hen onderwijs gegeven had, waar ze niet alleen voor dit leven, maar voor de eeuwigheid veel aan hadden gehad. En in dat jaar 1750, op een kwade dag, was er een gemeentevergadering in die gemeente van Northampton. En er werd gestemd. En met 123 tegen 12 stemmen werd Jonathan Edwards weggestuurd, uit het ambt gezet door zijn eigen mensen. Dat kon in dat systeem van kerkregering dat daar heerste. En hij moest van armoede naar een plaatsje ergens aan de grens waar de Indianen woonden, daar 7 jaar lang onder de Indianen proberen het woord te brengen en zo in zijn levensonderhoud te voorzien. Waarom? Wat was er gebeurd? Dat de mensen die kennelijk zoveel aan hem te danken hadden en die hem beschouwden voor een heel groot deel althans als hun geestelijke vader zich tegen hem keerde. Wel, het is een trieste geschiedenis, maar toch heel leerzaam. Jonathan Edwards leefde in een streek die al meer dan een eeuw lang van de gewoonte uitging dat het avondmaal was ingesteld, ja, eigenlijk voor alle gemeenteleden die een net leven leidden. Vroegere predikanten hadden gezegd dat mensen die zichzelf onbekeerd wisten toch aan het avondmaal mochten komen, want de Heere wilde ook wel door het avondmaal werken om mensen dan alsnog tot bekering te brengen. En zo was het gebruikelijk daar in die streek dat alle mensen die niet openlijk in zonde leefden, wier leven niet in strijd was met de leer, toch aan het avondmaal genodigd werden en ook aan het avondmaal kwamen. En Jonathan Edwards was in de loop van de jaren vanuit het lezen van de Bijbel, vanuit grondige schriftstudie en veel meditatie en gebed tot andere gedachten gekomen. Hij had vanuit de schriften gezien dat het avondmaal niet een instelling van de Here is waardoor mensen tot bekering gebracht worden, maar het is ingesteld voor de gelovigen alleen. Om het zwakke geloof, om het ingezonken geloof, om het aangevochten geloof te sterken. En hij stak zijn nieuw gevonden gedachten niet onder stoelen of banken. En toen hij heel voorzichtig, maar toch ook heel beslist de gemeente voorging houden, dat voor het avondmaal meer nodig was dan alleen maar uiterlijke godsdienstigheid. Dat het ging om een waar geloof, hoe klein ook. Ja, dat botste. Er kwam verzet. Mensen gingen stoken. En binnen korte tijd werd hij weggestemd. Want dat wilden de mensen in Northampton niet. Het is een trieste geschiedenis. Maar het geeft heel duidelijk aan hoe belangrijk de vraag is die vanavond vanuit de catechismus aan ons gesteld wordt. Voor wie is het avondmaal van de Here ingesteld? Is dat voor alle mensen? Is dat voor kerkmensen die uiterlijk niet tegen het woord van God ingaan? Of is dat alleen voor de ware gelovigen? We hopen het te zien als we samen nadenken over deze vragen. Het thema voor de prediking is: voor wie is het avondmaal ingesteld? En dan geeft onze catechismus eigenlijk dit antwoord. Ten eerste, voor hen die hun ellende kennen. Ten tweede, voor hen die de verlossing kennen. En ten derde, voor hen die de dankbaarheid kennen. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor hen die hun ellende kennen. Ten tweede, voor hen die de verlossing kennen. En ten derde, voor hen die de dankbaarheid kennen. Wanneer we vanavond een begin maken met deze heel belangrijke vraag en antwoord uit onze Heidelberger, dan zal het duidelijk zijn dat we maar enkele dingen vanavond kunnen behandelen. Ik hoop zeker nog één keer over deze vraag en dit antwoord met u na te denken. Vanavond dus alleen iets bij wijze van inleiding. U zult ook enkele dingen missen. Maar ik hoop dat dat een andere week komt. Als het hier gaat over het heilig avondmaal, dan gaat uiteraard de belijdenis er hiervan uit dat we weten dat het avondmaal door de Heere Jezus is ingesteld. Weken geleden hebben we daar uitvoerig bij stilgestaan. Christus heeft het heilig avondmaal ingesteld. Het avondmaal is dus niet maar een instelling van mensen, een traditie die in een bepaalde hoek van het christendom gestalte gekregen heeft. Nee, het avondmaal is een van die dingen die door de Heere Jezus Christus zelf is ingesteld. Bovendien heeft de Heere Jezus bij die instelling van het avondmaal gezegd dat het avondmaal ook regelmatig gevierd moet worden. Ook dat is niet iets wat een inzetting is die door mensen is uitgedacht. Maar de Heere heeft gezegd: doe dat totdat ik kom. Of doe dat tot mijn gedachtenis. Woorden die aangeven dat deze instelling herhaald moet worden. Telkens en telkens totdat de Heere komt. Er zijn natuurlijk rondom de viering van het avondmaal wel menselijke instellingen bijgekomen. Zo is bijvoorbeeld onze gewoonte om 4 keer per jaar avondmaal te houden niet iets wat in de Bijbel terug te vinden is. Het principe staat in de schrift: doe dat. Maar het aantal malen wordt in de Bijbel opengelaten. En het is iets wat in de kerken van Genève en andere kerken in die streken gewoonte geworden is in de tijd van de reformatie. En die gewoonte is door de gereformeerde kerken, de reformatorische kerken in Nederland overgenomen. Op zichzelf mag je een kerk daarom niet veroordelen als ze het avondmaal een keer meer, of zoals de Schotse kerken, een keer minder vieren. Dat zijn dingen die niet de voornaamste plaats mogen hebben. En zeker geen aanleiding mogen zijn om meteen onze schouders op te halen. Want die 4 maal, of zoals in sommige andere kerken 6 maal, Of zoals in sommige Schotse kerken tweemaal, dat zijn menselijke instellingen. Maar de Heere heeft het ingezet opdat het gevierd zou worden. Regelmatig. Totdat hij komt. Maar het is wel belangrijk, hoe wordt het gevierd? En op welke wijze wordt het avondmaal in de gemeente bediend? We kunnen op allerlei dingen wijzen. Op de uiterlijke vorm. Op de woorden die gesproken worden. Op wat gebruikt wordt. Brood en wijn. Maar de belangrijkste vraag is toch, wanneer het avondmaal gevierd wordt, wie zijn de gasten? Wie mogen daaraan deelnemen? Wie worden bedoeld als de Heere zelf mensen nodigt om deel te nemen aan zijn tafel? En dan is het duidelijk, om terug te grijpen op de geschiedenis die ik in de inleiding noemde, dat in het hele conflict wat in Nieuw-Engeland, zoals dat toen genoemd werd, plaatsvond, Jonathan Edwards het bij het Bijbelse eind had. Bij het rechte eind. Het woord van God maakt heel nadrukkelijk duidelijk dat het avondmaal niet bedoeld is voor iedereen. Ook niet is ingesteld voor degene die alleen maar uiterlijk een net leven leiden. Maar het avondmaal is ingesteld voor hen die iets kennen van het ware geloof. Wanneer we Paulus' woorden lezen in dat hoofdstuk wat zo even is voorgelezen, is dat duidelijk. Dan zegt Paulus dat wanneer het gaat om het gebruiken van het heilig avondmaal, dat wanneer het gaat om hen die genodigd worden om aan het avondmaal deel te nemen, dat de gemeente geroepen wordt zichzelf te beproeven. En die beproeving heeft er dan alles mee te maken, opdat zij het lichaam van de Heere Jezus Christus zouden onderscheiden. Dus, met andere woorden, Paulus bedoelt dat alleen zij aan het heilig avondmaal deel kunnen nemen die het lichaam des Heren onderscheiden. En schrift met schrift vergelijkend moet je dan zeggen dat de apostel daarmee bedoelt die door het geloof enig zicht ontvangen hebben. Enige geestelijke kennis ontvangen hebben. Van de betekenis van het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Beproeft u zelf, zegt dezelfde apostel ergens, of ge in het geloof zijt. Of ge het lichaam van de Heere Jezus Christus onderscheidt. En dat wordt in onze catechismus dan verder uitgewerkt. Wat is dat geloof? Wat een vereiste is om deel te nemen aan het heilig avondmaal. Wat is die geestelijke onderscheidende kennis die nodig is om avondmaalganger te zijn? Wel, zegt onze catechismus, die is in de eerste plaats, bestaat die in kennis van de ellende. En als u zo de woorden leest die in die 81ste vraag aan de orde komen, dan ziet u dat de catechismus hier heel sterk eigenlijk herinnert aan het begin. Daar werd gesproken over het ware geloof. Over de troost die het ware geloof kent. En wat was nu nodig om die geloofstroost te bezitten? Om wel getroost te leven en zalig te sterven? Wel, dan was nodig, zei onze catechismus, drie dingen. Kennis van de ellende, kennis van de verlossing en kennis van de dankbaarheid. Nou, dat is ook nodig om avondmaalganger te zijn. Geloofskennis. Geestelijke kennis van ellende, verlossing en dankbaarheid. En u vindt diezelfde driedeling terug in het begin van het avondmaalsformulier, waar het gaat over de zelfbeproeving. En dan zeggen de opstellers van het avondmaalsformulier ook onmiddellijk, wanneer het gaat over de zelfbeproeving, die zelfbeproeving bestaat in een geestelijke kennis van de ellende, van de verlossing en van de dankbaarheid. Wij worden dus van alle kanten uit onze belijdenis en uit onze formulieren gewezen op die drie stukken. Geloofskennis betekent die kennis van die drie stukken. En dan moet u één ding nooit vergeten. Die drie stukken horen bijeen. U mag ze niet van elkaar losmaken. En als we in enkele ogenblikken die drie stukken zo afzonderlijk wat belichten, dan is het tegen die achtergrond. Het zijn stukken van het geheel. Het zijn aspecten van dat ene geloofsleven. Geestelijke kennis van zonde, van verlossing en van dankbaarheid. Wat bedoelt onze catechismus dan met dat eerste, met die kennis van de ellende? We lezen het zo, dat het avondmaal is ingesteld voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen. En in het avondmaalsformulier wordt het nog wat verder uitgewerkt. Daar staat dat ik mijn zonde en vervloeking dien te overdenken, opdat ik mijzelf mishagen en voor God verootmoedigen, aangezien de Heere de zonde zo zwaar aanrekent, dat eer hij ze ongestraft liet blijven, hij ze gestraft heeft in het bitter lijden van zijn Zoon Jezus Christus. Kennis van zonde. Nee, als het hier gaat over de kennis van zonde, dan moet u dat niet zo uitleggen alsof dat een kennis is van het feit dat we zondaar zijn alleen maar. Dat weten de meeste mensen. En ik mag toch veronderstellen dat, zoals u hier vanavond in de kerk zit, van de oudste tot de jongste toe, dat wij allemaal wel een zeker besef hebben dat wij zondaar zijn. Of dat wij in heel veel dingen tekort schieten. Dat is iets wat ons van kindsbeen af is bijgebracht. En dat zondebesef, dat besef van het falen, dat besef van het tekortschieten, ja, dat hebben vrijwel alle mensen. Maar dat bedoelt onze catechismus niet. Onze catechismus zegt, het gaat hier om mensen die zichzelf vanwege hun zonde mishagen. Dat is dus een zondekennis met een bepaalde diepte. Het gaat niet alleen maar om het weten dat je een zondaar bent, zo heel eenvoudig, oppervlakkig. Het gaat ook maar niet om een kennis van dat je bepaalde zonden gedaan hebt, of steeds meer ervan overtuigd raakt dat er toch heel veel dingen verkeerd zijn in je leven. Nee, het gaat om een kennis van zonde, waardoor je zo voor de Heere leert buigen, dat je jezelf leert mishagen. Nou, dat oude woord is misschien niet helemaal duidelijk. Het oude woord hangt samen met een ander woord, behagen. Als ik ergens behagen in schep, dan doe ik dat graag. Dan vind ik dat fijn. Mishagen staat daar tegenover. Dan heb ik daar een afkeer van. Of om een ander Bijbels woord te gebruiken, dan walg ik daarvan. En dat is nu de inhoud van mishagen. Een afkeer van jezelf hebben, van jezelf walgen, omdat je gezondigd hebt. Dat zijn sterke woorden, zegt u. Sterke woorden. En vandaag zijn er veel mensen die zeggen, dat kun je niet meer zeggen vandaag, want dan geef je de mensen een negatieve kijk op zichzelf. En dat maakt de mensen alleen maar depressief. Nou, dat is erg als mensen depressief worden, zeker. En wij moeten mensen ook niet nodeloos depressief maken met onze woorden of met wat we zeggen. Maar de Bijbel laat deze dingen heel erg duidelijk zien. Dat dit het grondpatroon is van de geestelijke kennis van zonde. Dat ik vanwege mijn zonden een afkeer krijg van mezelf, een walg krijg van mezelf. Hoe leer je dat? Wel, dat leer je niet door heel erg over je zonde na te denken zonder meer. Dat leer je alleen op de school van de Heilige Geest. En de Heilige Geest gebruikt op zijn scholen leerboek. Dat is het oude woord van God, dat is de Bijbel. De Heilige Geest laat het woord verkondigen. En als de Heilige Geest dat woord gaat zegenen en toepassen aan ons hart, dan gaan we vanuit het woord zien wie wij zelf zijn voor de Heere. En wanneer de Heere dat ons laat zien, dan gebeurt dat meestal zo, dat je gaat ontdekken dat je veel zonde hebt. Soms word je door een preek geraakt en dan zie je ineens wat er aan verkeerde dingen in je leven is. Een boezemzonde of iets ergs wat je gedaan hebt. Of je eigen gerechtigheid en je oppervlakkigheid komt op je af. Maar de Geest laat meer zien dan dat. Van de zonden die er in je leven zijn, ga je ontdekken dat al die zonden nu zonden zijn tegen de Heere. Zonde tegen God. De God die heilig is en groot. De God die langmoedig is en genadig. De God die het waard is om gediend te worden en om geëerd te worden. Tegen die God heb je gezondigd. Dan krijg je verdriet over je zonde. Want dan zeg je die zonde, Heere, dat zijn zonden tegen uw wet, zonden tegen uw wil. En dat terwijl u de zonde niet door de vingers kunt zien, dat terwijl u het waard bent dat we zondeloos zouden leven. En u zouden dienen. En u zouden eren. Verdriet over de zonde. Pijn over de zonde. En als je dan meer en meer gaat ontdekken dat niet alleen er zonden zijn in meervoud, maar dat die zonden ook voortvloeien uit je hart wat verkeerd is, wat weerbarstig is, wat opstandig is, wat boos is. Zoals Guido Gezellen het zei, Heer, mijn hart is boos en schuldig. Zo. Ja, dan krijg je uiteindelijk een afkeer van jezelf vanwege je zonde. Verdriet over de zonde. Berouw over de zonde. Een afkeer van de zonde. Verstaan we daar iets van in ons leven? Laat me maar heel eerlijk zeggen, gemeente, dat het een slecht teken is als wij het met onszelf zo kunnen vinden. Oh, we mogen dankbaar zijn voor de goede dingen in ons leven, voor de zegeningen. Toch is het een slecht teken als u het met uzelf zo kunt vinden. Want dat betekent dat u het met uw zonde zo kunt vinden. Dat u het met uw onbekeerlijkheid zo kunt vinden. Dat u het zo kunt vinden in een leven waarin God niet geëerd wordt. Terwijl de Heer het zo waard is om lief gehad te worden. En dat is erg. Laat ik het zomaar zeggen vanavond. Dat is een van de meest God-onterende dingen. Als we het zo kunnen vinden met onszelf. Als we onze zonde niet kennen. En niet belijden. En nooit eens in stilte heel oprecht voor God onze zonde leerde belijden. En het leerde zeggen met David, Heere, tegen u heb ik gezondigd. Of met die tollenaar in de tempel. O God, wees mij de zondaar genadig. Als we niet iets leerden van de afkeer van je eigen boze, dwaze hart. En dat is iets, gemeente, wat de Heere mensen leert die hij tot bekering brengt. De een leert daar meer van dan de ander. De een leert dat op een diepere wijze dan de ander. Daar zal verschil in blijven. Maar ieder die door de Heere en door zijn genade wordt aangeraakt, leert verdriet krijgen over zijn zonde. En leert zichzelf verfoeien en verootmoedigen vanwege zijn zonde. Het is zelfs iets wat steeds dieper doorgaat in het leven van Gods kinderen. als ze dicht bij de Here leven, Gods verborgen omgang kennen en beoefenen, dan trekt dit steeds dieper door in hun leven. Dan gaan ze de zonde steeds meer haten. En steeds meer voor de zonde wegvluchten. En weet u waar ze steeds dieper verdriet krijgen over de zonde? Als de Heere Jezus Christus in al zijn lijdenswerk en lijdensweg aan hen gepredikt wordt. En als de lijdensgang van de grote koning Jezus Christus opengaat. En Gods kinderen blikken in dat bittere lijden van de Heere Jezus. En gaan zien, dat is nu allemaal gebeurd. Vanwege mijn zonde. Mijn zonde brachten hem aan het hout. Ik deed door mijn zonde hem al die jammeren aan. Nergens is de zonde zo bitter. En leer je jezelf zo verootmoedigen onder de zonde. Als wanneer je door het geloof een blik mag slaan op de gekruisigde. En aan de voet van de kruispaal op de heuvel Golgotha, als het ware, je zonde mag belijden. Vandaar dat het gaan aan het heilige avondmaal ook een heel verootmoedigende kant heeft. Een ieder bedenken zijn zonde en vervloeking. Want dat breken van het brood tekent wat mijn zonde hem gekost hebben. En daarom is er reden waarom Gods kinderen zich diep verootmoedigen. En waarom ze het zeggen en betuigen met hun gang aan het avondmaal. Ik mishaag mezelf vanwege mijn zonde. Dat is toch zo. Ook bij u die regelmatig deel mag nemen aan de tafel des Heren. Want dat behoort bij wat de Bijbel en de belijdenis zegt. Op de vraag, wie worden genodigd om het avondmaal des Heren te houden? Maar we gaan verder, want dat is niet het enige. Het mishagen. Het een afkeer hebben van onszelf vanwege de zonde, dat is een van de aspecten en een heel belangrijk en wezenlijk aspect. Maar waar de Heere voor het eerst en ook opnieuw ons ontdekt aan onze zonde, daar staat dat nooit op zichzelf. Want waar de Heere ontdekt aan de zonde, daar maakt de Heere ruimte voor de Heere Jezus. Daar laat de Heere zien dat wij mensen verloren liggen. En dat wij onszelf niet kunnen redden uit die verlorenheid. Dat wij onszelf niet in een verzoende verhouding met God kunnen brengen. Dat wij een zaligmaker nodig hebben. En dat is de Heere Jezus Christus. En vandaar dat het in de tweede plaats ook gaat om de kennis van die zaligmaker. Prachtig staat het in de korte woorden van dit antwoord voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen. En nochtans, daar hebt u het nochtans van de genade, het nochtans van het geloof, dwars tegen alle schuld en ongerechtigheid en verlorenheid in, door het geloof vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Ja, dan gaat het over dat tweede, over de verlossing. En nou zijn hier heel wat vragen te stellen waar we vanavond eigenlijk niet op in kunnen gaan. Ik hoop dat een volgende keer te doen. Want het lijkt alsof hier gezegd wordt dat degene voor wie het avondmaal is, moeten weten. En dan zeggen sommige mensen er gauw bij, zeker weten, dat hun zonden om Christus wil vergeven zijn. En dat ook hun eigen, een overblijvende zwakheid bedekt is. Vast en zekere kennis. Het gaat hier, zo zeggen sommigen dan met die oude uitdrukking, om het verzekerde geloof. Niet maar om een klein geloof, maar om het geloof dat het zeker mag weten. Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Dat moet je weten, om aan het avondmaal deel te nemen. Nou, laten we heel eerlijk zeggen, gemeente, dat is iets om naar te staan. Dat is iets om naar te zoeken. Dat is iets om naar te hunkeren. Zochten de mensen daar maar meer naar, u en ik, om dat door het geloof vast en zeker te mogen weten, met McShane's gedicht, nu ken ik die waarheid. Nu mag ik het weten in die gerechtigheid van Christus, in die doorboorde handen, geborgen te zijn voor tijd en voor eeuwigheid. Jazeker, dat is iets om naar te zoeken, iets om naar te staan. Maar ik hoop het de volgende keer vanuit de schrift te laten zien. Dat het niet alleen voor hen die de vastheid kennen. En de volle zekerheid dat hun leven geborgen is in Christus is. Dat het avondmaal is ingesteld. Maar ook voor de zwakken. Ook voor de kleinen in de genade. Om maar één ding te noemen, denkt u maar aan de discipelen. Mensen die genade kenden niet toen de Heere Jezus het avondmaal instelde. Mensen die geroepen waren. Mensen die de liefde van Christus ervaren hadden. Mensen die de Heere Jezus Christus hartelijk lief hadden. Geen twijfel aan. Maar wat hadden ze nog weinig kennis geestelijk van het lijden van de Heere Jezus? Wat hadden ze nog weinig zekerheid? Wat werden ze nog geschud en geslingerd? En toch zegt de Heere Jezus van die mensen, van Petrus voor de Goede Vrijdag en voor Pasen, en van Thomas, die twijfelaar, weet u, ik heb grotelijks dit Pascha begeerd met u te eten, eer dat ik lijde. De Heere Jezus had met het diepst van zijn hart verlangd om met hen het Pascha te houden, het avondmaal te vieren. Het staat er geweldig bewogen in de oorspronkelijke tekst. Met een verlangen, met een begeerte, heb ik begeerd het avondmaal te houden, eer dat ik lijde. Zou dan de Heere Jezus ook nu niet die kleinen in de genade willen nodigen aan zijn tafel? Ook die volle zekerheid en dat vaste vertrouwen zo niet kennen. Maar laat het duidelijk zijn. Al nodigt de Heere ook het kleine geloof. Het moet wel waar geloof zijn. Het moet wel waar geloof zijn dat het te midden van alle schuld en van alle verlorenheid ten diepste alleen om hem te doen is. En dat het alleen van zijn genade en zijn gerechtigheid verwacht. Want dat is het toch. Al is het geloof nog zo klein. Als het waar geloof is, gemeente, dan is het begonnen om de kennis van Jezus Christus. Al is er nog zoveel verhuld en versluierd, en vooral in het begin van het geestelijke leven kan Jezus Christus die dierbare borg nog zo verhuld en verborgen zijn. Maar het gaat ook in het begin van het geestelijke leven om hem. Om hem te kennen. Om door de schaduwen heen hem te aanschouwen. Om hem te omhelzen door het geloof. Want je leert het toch. Juist wanneer er een oprecht verlangen is om hem te kennen. Buiten hem is geen leven. Geen leven in gevoelens of bevindingen. Buiten de Heere Jezus geen leven. Hem te kennen. En vandaar dat het bij de voorbereiding van het heilig avondmaal ook erom gaat. Dat zij die iets van die genade kennen worden aangevuurd en opgewekt in de prediking van het woord om de verlossing die in Christus Jezus is en de vergeving die te vinden is in zijn bloed, om die meer en meer te leren kennen, om te komen tot die kennis waarvan onze belijdenis spreekt, om Christus wil de zonde vergeven. En dat ook de overblijvende zonde en zwakheden door zijn lijden en sterven bedekt zijn. Het gaat om hem. Ik denk aan Psalm 130. Om dat nog even duidelijk te maken. Die dichter, die beleidt, u kent waarschijnlijk de versen uit uw hoofd. Heere, zo gij de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal bestaan? Hij weet dat als God naar zijn zonde en schuld handelt, dan is er geen doen aan, dan is er geen uitkomst. Maar dan zegt hij nochtans, door het geloof, maar bij u is vergeving. Dat weet hij. En wat bedoelt hij dan, bij u is vergeving? Dan ziet hij die oud-testamentische vrome iets van de vergevende genade die God wil schenken. Hij zegt, bij u is vergeving, het gaat van u uit, het is bij u te vinden. Dat weet hij met heel zijn hart. En daar hoopt hij op. Daar verlangt hij naar. Ik hoop op uw woord. Nee, hij zegt niet, ik heb het. Ik weet het zeker dat ook mijn schuld vergeven is. Maar hij weet wel, bij u is vergeving. En daar hoop ik op. Kijk, dat is nou iemand die van verre, door de schaduwen heen, hoop op de vergevende genade die in Christus is. En met een levend geloof hoopt op zijn woord. Dan wil de Heere juist het sacrament gebruiken om dat geloof, wat het nu van de Heere verwacht en wat het bij hem zoekt, om dat te versterken. En dat is het laatste wat in onze catechismus genoemd wordt als element van het zoeken en het onderzoeken wanneer het avondmaal des Heren wordt gevierd. Kennis van de ellende en van de verlossing, maar ook van de dankbaarheid. Wordt nog wel eens overgeslagen. Ik las vanmiddag nog een preek over deze zondag van de Heidelberger Catechismus, een preek die me overigens aangreep en waarin veel goeds gezegd werd. Een preek die ook de moeite waard is om te lezen. Maar misschien omdat de hele zondag bepreekt werd, ik weet het niet, werd dat derde stuk helemaal overgeslagen. En dat kan niet. Dat mag niet. Omdat het woord en de belijdenis ons erin voorgaan dat het geestelijke leven uit die drie stukken bestaat. En wat is het derde? Wel, de dankbaarheid, zegt u. Nou, onze catechismus zegt het hier dan zo. Die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Dus De dankbaarheid, zegt onze catechismus hier, dat bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. Dat gaat om het geloof, om het sterken van het geloof. En het gaat om het leven, om de levenswandel, om de heiliging van het leven. En dat is heel belangrijk, die korte zinnen. Bij de dankbaarheid gaat het ook om het versterken van het geloof. Want laten we het nooit vergeten. Hoe kan een mens Goden voor de verlossing dankbaar zijn? Als zijn geloof niet geoefend wordt. En als zijn geloof niet versterkt wordt. Want juist wanneer ik door de genade van de Heere uit de duisternis getrokken word tot zijn wonderbaar licht. Dan ga ik zien dat ik uit mezelf en in mezelf niet tot eer van die God kan leven die me zoveel genade bewezen hebt. Dat hij me een hart gegeven heeft, maar dat hart de Heere van nature niet zoekt en door het vlees ook altijd weer in zijn greep gehouden wordt. Dat de Heere mij gevoelens gegeven heeft, maar dat die gevoelens niet afgestemd zijn op de eer van de koning, dat de Heer hem een hoofd gegeven heeft. Maar dat die gedachten van mij God niet verheerlijken. Juist wanneer ik de genade van de Heere ken, dan zeg ik, Heere, breek mijn hart. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Heere, geef me heilige gedachten. Heere, geef mij gevoelens die onder de indruk zijn van uw majesteit en van uw liefde. Laat mijn hart weer eens overstroomd worden met de kracht van uw genade. Mensen die de Heere kennen, vragen om de beoefening van het geloof en de versterking van het geloof. Vergeet het niet, gemeente. Wanneer u genade mag kennen en u leeft slordig, zodat u in het donker terechtkomt. Dan wordt uw leven ook getekend door de zonde van de ondankbaarheid. Want een donker leven door eigen schuld is ook een ondankbaar leven. Maar het dankbare leven, het leven in de dankbaarheid is niet slechts het zoeken naar meer geestelijke kennis, naar de oefening in het geloof en naar de versterking van het geloof. Maar het moet ook uitkomen in het leven. En ook daar moeten we nog op terugkomen. Want dat is met betrekking tot het heilige avondmaal van het grootste gewicht. Ellende, verlossing en dankbaarheid, wanneer ik Goden voor die genade dankbaar ben, dan komt dat uit in het innerlijke leven, maar ook in mijn gedrag, in mijn handel en in mijn wandel. En het is zelfs zo dat wanneer een kind van God slordig leeft met betrekking tot zijn, laten we het dan zomaar noemen, uiterlijke leven, zijn dagelijkse levenswandel, dat dat veel donkerte en duisternis geeft in het geestelijke. De Bijbel, met name de apostel Paulus, laat dat heel nadrukkelijk zien. Zowel in zijn vermaningen als in zijn waarschuwingen. Hij zegt het, indien ge dan met Christus zijt opgewekt, zo zoek de dingen die boven zijn en dood uw leden die op de aarde zijn. Zoek de dingen waar Christus is. En dan noemt hij een heleboel dingen waaruit blijkt dat dat ook praktijk moet worden in het leven. In handel en wandel, in gedrag. In de manier waarop u uw vrije tijd doorbrengt en de dagen door de week doorbrengt. In heel uw leven. Zoekt de dingen die boven zijn. Want een slordig leven met betrekking tot de uiterlijke dingen geeft duisternis. En vooral, dat is een toespitsing die u heel duidelijk in de bergrede vindt. Indien er iets is in het leven van een kind van God tussen hem en tussen zijn broeder. Indien er twist en nijd en onderlinge oneenigheid is, is er met betrekking tot de voorbereiding voor het heilige avondmaal heel nadrukkelijk de roepstem om u eerst met uw broeder te verzoenen, voordat ge tot de tafel komt waar het brood gebroken en de wijn vergoten wordt. Dankbaarheid komt uit in het geloofsleven en in de levenswandel. Heilig leven. Nee, niet als een Roomse heilige. Van raak niet en smaak niet en roer niet aan en in een klooster gaan en weet u wel, dat niet. Maar een leven toegewijd tot de eer van de Heere. Een leven naar de wet van de Heere. Hoe lief heb ik uw wet? En de vraag ligt er zo vanavond voor u en voor mij. Voor u die avondmaal vieren mag. Hoe is dat in uw leven? Met de kennis van de dankbaarheid. Met het staan naar meer geloofskennis. Met de versterking van het geloof. Met de heiliging van het leven. Wandel te midden van een krom en een verdraaid geslacht, zegt Paulus. Om lichtend te zijn in een wereld verloren in schuld. Hoe is het? Ik weet niet wat het is, gemeente. Ik heb reden genoeg om mezelf te onderzoeken. U hebt reden om uzelf te onderzoeken. Maar hoe zou het komen dat wanneer je heel in het algemeen gezegd met mensen die avondmaal vieren probeert te spreken over de betekenis van het avondmaal en over de vrucht op het avondmaal, dat je dan zo weinig hoort. Soms. Oh, ik weet, je kunt daar niet altijd over spreken. Ik weet zelf veel te goed, er zijn momenten dat je een zwijgende mond hebt. Om allerlei redenen. Maar als het nou zo zelden kan leiden, of eigenlijk helemaal nooit kan leiden, terwijl God in Christus zo goed is, waar ligt het dan fout? In de kennis van die drie stukken soms. In die kennis van de verlossing. In die kennis van het dankbare leven. Of mist u wellicht alle geestelijke kennis? Want het gaat bij het avondmaal, en daar besluiten we mee, niet om grote dingen in de eerste plaats, maar om het echte, kinderlijke, waarachtige geloofsleven. En kennen we dat? Die vraag komt heel persoonlijk tot u en tot mij. Als voor het aangezicht van de levende God vraag ik het u. Kent u dat? Ken jij dat? Want dat ware geloof is ook voor jou nodig om getroost te leven en zalig te sterven, mijn jongen of meisje in de kerk. Kent u dat? Ken jij het? Als we het niet kennen, kunnen we geen avondmaal vieren. Maar kunnen we ook niet voor God verschijnen? Kunnen we niet sterven? Staan we in onze schuld, in ons ongeloof, in onze onbekeerlijkheid? En zegt de Heere vanavond heel nadrukkelijk indringend. En toch ook vol liefde. Als je deze dingen helemaal niet kent. Ook niet een klein beginsel. Buig uw knieën. Zoek mij. Want het is nog het heden van de genade. Vraag om de genade van de bekering en van het geloof. En dan is deze gezegende zaligmaker, van wie het heilige avondmaal zo spreekt, machtig en bereid om die genade op het gebed te schenken. Zoek de Heere ook in deze warme zomervakantieweken, mijn jongen of meisje. Waarin je gedachten heel begrijpelijk tot op zekere hoogte misschien met zoveel andere dingen bezet zijn. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Hij wil je dat leren wat nodig is om getroost te leven en zalig te sterven. En dat is ook de grond in de Bijbel voor de avondmaalgang. En daarom worden allen die iets van deze dingen door de genade van God kennen, ook juist in het zichtbare teken geroepen en genodigd. En wil de Heere het zwakke versterken. Mensen die zeggen, ellende kennis, kennis van de verlossing, kennis van die dankbaarheid, oefening in het geestelijke leven. Heere, wat is er veel tekort, waar is er veel smet, wat is er... Ach, wat is er veel van het vlees nog bij. Ook na ontvangen genade. Maar de Heere wil juist aan het avondmaal zijn vermoeide kerk kracht te geven. En de treurende van Israël vertroosten. En hen opbeuren. En hij wil ze geven. Dat ondanks de zonde. Door het nochtans van het geloof. Dat ze toch, hopend op hem, aan mogen komen. Door het goddelijk licht geleid. En wie daar iets van weet, die zegt, dat is nu het beste in het leven. Om door het goddelijk licht geleid tot de Heere gebracht te worden. En om door goddelijk licht geleid aan de tafel des Heeren te zitten. En om door goddelijk licht geleid onderwijs te ontvangen. Heere, schenk me dat licht. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, wij zeggen uw naam dank dat u ook in deze dienst uw hulp en uw kracht hebt willen schenken. En dat u, ondanks het ongemak van de warmte, toch ook uw woord hebt willen doen verkondigen. Heren, geef dat het ook in het luisteren zo heeft mogen zijn, dat het door mocht dringen. Maar vooral zou u het willen zegenen. Heren, geef dat we niet op losse gronden of op een goedkope grond onszelf bij uw volk mogen scharen. Maar dat u er ons bij brengt. Door die genade en erdoor bevestigd wil u deze week met ons zijn. Sterk ons in ons werk. Zegen alle die nog wat vakantiedagen hebben. En bescherm en bewaar ons. Bovenal, Heren, leer ons die waarachtige vrezen van uw naam. De kennis van de drie stukken. De kennis van het geloof. Voor het eerst en opnieuw. We vragen het om Jezus wil. In de dankzegging van uw naam. Amen. 26e psalm, het tweede vers is onze slotzang. Beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren, die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.